Ik zal op de eerste vraag ingaan. Hoe komt het toch dat de rijke landen steeds meer de keuze maken om ontwikkelingssamenwerking los te laten? Meestal om hun eigen begroting op te sieren, in mijn woorden samengevat, ten bate van dat waar ze de onkosten niet direct mee kunnen dekken en hun verkiezingscampagne, de onderwerpen die ze strategisch uitgezet hebben, daarmee toch voor het oog kunnen gaan bewerkstelligen. Hoe belangrijk wellicht ook die thema's zijn. Vanuit het oog van wereldburgerschap en dat ieder deel een groter geheel, ja, in een groter geheel past, ieder mens past in de mensheid. En je vormt gemeenschappelijk het collectief veld van de mensheid. Ik heb net een paar weken weer uitgebreid op dierenwelzijn gewerkt. En dan weet je dat ook ieder dier in een veld, een collectief veld van zijn diersoort past. Maar wij zijn als mens verbonden met het collectief veld van het mensenras. En hoe divers zich dat ook mag uitdrukken, qua uiterlijk en innerlijk, we behoren tot het mensenras. En ieder deel is daar onmisbaar in. Dus de mensen die niet een open hart hebben naar wereldburgerschap toe en naar de samenhang van de onderlinge delen, de mensen in relatie tot alle mensen, doet eigenlijk dat collectieve veld tekort. Dus als je puur je eigen welvaart en hopelijk ook welzijn voorstaat, hoe kan je dan het welzijn en het tekort aan welvaart elders zo sterk ondergeschikt maken aan je eigen welvaartsintentie, dat je daarmee eigenlijk de samenhang destructief tekort doet? Nou, ik ga kijken voor het antwoord, ik ga schouwen innerlijk. En wat daarin belangrijk is, is dat ik al eerder beluisterd heb dat er steeds meer hongersnood plaats zal vinden op de wereld. En dat het huidige beleid, zoals dat internationaal gevoerd wordt, dat versterkt. Dus de huidige beleidsmakers op dat niveau werken hieraan mee, onbewust, maar soms ook heel bewust. In medeweten dat dit het effect zal zijn. Ik ga afstemmen. Ja. Welvaart, bewustzijn is vaak een aangepraatte realiteit waar men recht op zou hebben. Ten alle tijden, overal, en menigmaal pas naar hen toegericht. Oh, ik dacht, sorry, dat ik mijn telefoon uit had. Dat meende ik echt. Ik had echt mijn best gedaan. Wil jij me even zetten? Ik had op de uitknop gedrukt, sorry. Dus even weer de draad oppakkend. Welvaartsbewustzijn is vaak een aangepraat begrip. Omdat welvaart iets anders is dan welzijn. Het recht op welvaart, wat te weinig gegrondvest is in welzijn, doet immer enkelingen tekort En als je het vanuit een groter geheelsperspectief beziet, kan het ook lagen in een bevolking, dus een bevolkingsgroep tekort doen, maar kan het ook werelddelen en landen afzonderlijk een tekort aan welzijn opleveren, daar waar zelfs welvaart ontbreekt of slechts enkelingen welvaart eigen zijn. Anders verwoord, waar je het welzijn van mensen onderling niet versterkt, worden anderen bovenmatig rijk. Ja. En welvaartsbrengers zijn vaak ook hen die al gezetteld zijn in welvarend zijn, dus ook op het financiële vlak. Er zit een groot verschil tussen hen die welvarend leven en hartsgericht initiërend zijn in de wereld om zaken op welzijnsniveau te verbeteren. Dat leidt uiteindelijk ook door tot een meer gelijk verspreid welvaartsbesef. Want dan worden ook de financiën gebruikt, allereerst voor welzijnsbevordering en leefklimaatsverbetering. En daarmee wordt ook de enkeling daarbinnen geholpen om meer materiële zaken ter ondersteuning daarvan eigen te worden. In wezen was ontwikkelingssamenwerking daar altijd al op uit. Ik weet dat ik voor het eerst sterk gealarmeerd raakte, ik heb veel op dierenwelzijn gewerkt, dat ontwikkelingssamenwerking aangewend werd om in Afrika de kippenindustrie te gaan kopiëren en daar dus grootschalig kippen op te fokken voor de Afrikaanse bewoners en werkgelegenheid te veroorzaken. Maar ik zag dat de enkele boer hooguit zijn zoon in dienst had en verder niemand anders. En dat daar nieuw dierenleed gecreëerd werd. En dat weliswaar de bevolking de producten daarvan kon kopen, maar de Afrikaanse mens niet meegeholpen werd om werkgelegenheid, om aan werk te komen. En toen dacht ik al, wat gek, hier wordt ontwikkelingssamenwerkingsgeld aan besteed. Kan dat niet anders georiënteerd plaatsvinden? Met toenemende hongersnood als gevolg dat landen, waaronder Nederland, maar Amerika is er ook een goed voorbeeld van, heel erg bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking of helemaal weglaten al. En daarmee te weinig ondersteuning aanbiedt om lokale bevolking op hun manier te laten werken met wat zij daar behoeven. Dus dan ben je afhankelijk van samenwerkingsorganen, vaak goede doelenstichtingen, die waterputten slaan, die andere zaken ondersteunen en die inmiddels ook minder subsidie krijgen, bijvoorbeeld vanuit de overheid in Nederland, de ondersteuning van hun werk, omdat zij vaak ook een deel nog als subsidie toegewezen kregen. Dus je kan zeggen, er is een oproep gaande dat we allemaal mede-eigenaar worden van goede doelenstichtingen. En dan niet in het eigenaarschap van dat je daar leidingen hoeft te geven, maar wel dat je bewust bent als je je ondersteuning niet op maat houdt of niet verricht, dat daar narigheid uit voortkomt bij lokale mensen al daar. De kernvraag is dus, waarom doen we dat? En daar ga ik naar kijken, want dit is de algemene beschrijving die daaraan vooraf ging. Het heeft te maken met egocentrisch denken, met geen ruime blik hebben, waarin je waarborgen wenst alleen voor de doelen die jij behartigt, die al of niet zuiver zijn ingericht. En het heeft te maken met beperkte visiekracht, omdat het principe van deel zijn in een groter geheel, of niet ervaren wordt of losgelaten is, omdat men zichzelf belangwekkender acht. En dat denken is zo groot inmiddels verspreid, dat het wij-zij-denken steeds grotesker beleden wordt en zelfs met geweld opgeëist wordt. Dus wie de wij-beleving niet kent, omdat het ik hoogtij viert, en dat is niet het neutrale ik, maar het ik wat heel erg ego aangestuurd is, die heeft geen boodschap aan het grotere wij. En de mensen dus die meer wij gericht zijn en waar het oog naar het wij niet verbleekt is, zij voelen natuurlijk de naargeestigheid ook aan die dat eenzijdige, zelfgerichte beleid oproept. En hier is het dus ook ontzettend belangrijk dat mensen voorbij de verlegenheid zich uitdrukken naar wat zij noodzakelijk achten om die wijbeleving intact te houden. Omdat bij verlies van het wij, als het ware ook de teloorgang van een maatschappelijke samenhang ingeluid is. En grotesker, als je het ziet als natie, als je het loslaat, het wijgevoel, en je wil alleen maar exclusief jezelf belichten, dan zie je dat de hele wereldordening op de schop gaat. Omdat overal waar mensen zich langer al uitgesloten gevoeld hebben, ook naties, de poort ingaan waarin ze als het ware de innerlijke onafhankelijkheid zo grotesk gaan optuigen, dat ze het risico lopen dat ze anderen willen verkleinen en daarmee ook dus die wereldorde nog meer uit elkaar onder gaat trekken als samenhang. Dus je kan zeggen, alle landen die niet horizontaal gecommuniceerd hebben met andere landen en te weinig ondersteunend zijn geweest naar de oprichting van ieder land in zijn eigen cultuur, eigenheid, hun eigen mogelijkheden, hun eigen talenten niet serieus belicht hebben en ondersteund hebben, dat ze als het ware nu gespiegeld worden, omdat de risico's altijd is als iets groter wordt dan dat het oorspronkelijk was, dat de menselijke valkuil is dat je dan overwicht wenst te hebben op hen die eerder overwicht op jou hadden. Dus overal waar de dialoog ontbreekt en je elkander gaat bevechten psychologisch, maar ook tegenwoordig steeds meer in het fysieke, bijvoorbeeld via oorlogsvoering of via dreiging en intimidatie, hoe meer de dialoog verbleekt, hoe meer de onderdrukte het overwicht wenst te hebben en daarmee niet alleen omstanders van zichzelf tekort doet, maar ook uiteindelijk de grotere gemeenschappen die de dialoog nimmer aangegaan zijn. Het boekje Dialoog, wat eerder van mij uitgegeven is, Een van de dingen die mij daar het meest in raakte was dat als de dialoog vermeden wordt, dat je altijd uiteindelijk iets gepland hebt wat niet duurzaam van karakter kan zijn. En alles wat niet uitgedrukt is, komt vergroot naar je toe. En heel simpel, als Poetin zich niet in een eerder stadium beluisterd had geweten en gesust was door aandacht en meedoenerij, dan had hij niet nu zo grotesk op kunnen staan. Als Trump zijn hielen niet gelikt worden, om het zo maar te noemen, tot aan vandaag, had hij niet zo groot zich kunnen uitdrukken. Het punt is, waar zijn we zelf gebleven als natie, als landen onderling, als continenten onderling, in waarneming van wat daar speelde. En we weten nu eenmaal ook dat de blanke mens heel veel hoogmoedig andere culturen teniet gedaan heeft. We hebben ook nog iets te oefenen. En we krijgen het nu voor een stuk ook naar onszelf toe gericht. Wat we minder prettig vinden, maar wat ook nog in die doorleving geïnhaleerd dient te worden. Dat zijn wij niet zelf in fysieke zin geweest. Maar het is ook de nalatenschap van de generaties die aan ons vooraf zijn gegaan. Die in deze cultuurgesteldheid, in deze samenleving, daar ook een wissel in getrokken hebben. Ik zal hier dit stukje bij laten. Is dit voldoende beantwoord? Als vraag.